Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
Economenpanel.
Bedrijven in zwaar weer door de tweede lockdown en ligt er een post-corona-boom in het vizier. Dat ga ik allemaal bespreken na die speciale economenpanel jingle die we voor het eerst gebruiken. En dat doe ik ook om aan te kondigen wie erin zit. Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom beiden.
En, dankjewel.
We gaan het hebben over de gevolgen van de lockdown voor bedrijven. Het aantal bedrijven in acute geldproblemen is sinds de tweede lockdown namelijk verdubbeld. 27% van alle bedrijven heeft ermee te maken, blijkt uit een enquête van ONL en Stichting MKB Financiering. Maar Steven, jij bent hier natuurlijk gekomen, ook met de nodige bewijslast. Je hebt allemaal grafieken voor je neus liggen. Wat blijkt daar dan weer uit?
Nou, ik heb één tabel voor me liggen, dat is van de Nederlandse Bank. En daar wordt per sector aangegeven hoeveel bedrijven normaal gesproken in zwaar weer zitten. Dus ook in normale omstandigheden zijn ook altijd een bepaald percentage bedrijven die het lastig hebben. Nou, dat is ongeveer gemiddeld ergens tussen de 10% en 15%. En door corona is het natuurlijk toegenomen. Dus dat daar 15% van de bedrijven het lastig hebben, dat is eigenlijk niks nieuws onder.
En dat dus corona ervoor zorgt dat het percentage krap verdubbeld wordt, is ook niet zo verbazingwekkend?
Dat is zeker niet verbazingwekkend. Maar je moet dus niet vergeten dat, dit is de bel van de Nederlandse Bank, dat ook in normale omstandigheden er veel bedrijven zijn die het lastig hebben. Dat lijkt de normale gang van zaken.
Sandra, is dat tijd voor een eigen ABN AMRO-onderzoek op dit vlak of nog niet?
Jij weet meer dan de luisteraar.
Een heel neutrale vraag.
Ja, daar is het zeker tijd voor. Dus ik denk namelijk, ik onderschrijf helemaal wat Steven daar zegt. Ik denk dat wat daar verder nog bij vermeld moet worden is dat het altijd lastig is als je enquêtes houdt. Ten eerste omdat de mensen of de bedrijven die meedoen aan een enquête, die hebben mogelijk ook wat grotere kans op dat ze in zwaar weer zitten. Bedrijven, er zijn namelijk ook bedrijven, dat zien we namelijk ook uit eigen onderzoek, die het juist heel goed doen nu. En die hebben natuurlijk veel minder tijd voor een enquête daaraan mee te doen. Dus daar zie je een soort selectie in optreden. En het tweede wat natuurlijk heel lastig is, is dat je moet er maar van uitgaan dat wat bedrijven zeggen dat hun financiële situatie is, dat ook zo is. En we hebben natuurlijk in de afgelopen tijd,
Maar zouden ze dan eerder zeggen dat het rampzaliger is dan het in de praktijk is of juist niet? Want ondernemers hebben over het algemeen toch juist een te positieve blik.
Ja, dat kan dus allebei de kanten opgaan. Ik wil de bedrijven niet beschuldigen van oneerlijke antwoorden. Er zijn argumenten voor een te positieve of een te negatieve bril. En daarom is het denk ik inderdaad tijd voor ons onderzoek. Want wat wij hebben gedaan is, we kijken naar de zakelijke rekeninghouders. Dat is zo, we hebben zo'n 20% van de Nederlandse MKB-markt die bankiert bij ons bank. En op basis daarvan kijken we dus naar de cashflow-dynamiek. Dus hoeveel geld komt er binnen, hoeveel gaat er uit, hoeveel buffers zijn er. Er zijn ook daar allerlei haken en ogen aan. Maar een eerste beeld, en we komen deze week hopelijk met de eerste resultaten erover, maar een eerste beeld kan in ieder geval bevestigt ook wat Steven Brakman eigenlijk zegt, is dat ook in de periode voor corona zie je dat er altijd een groep bedrijven is die een negatieve cashflow heeft en ook eigenlijk te weinig buffers. Dat is ook wel iets wat deze crisis heel erg aantoont. En die groep is groter. In de eerste lockdown wordt die groter en nu in de tweede lockdown wordt die weer wat groter. Moet wel ook gezegd dat die, toen de economie weer open ging, dat de dynamiek weer wat positiever wordt. Dus dat veel bedrijven ook hun inkomsten weer terug zien komen. En vaak ook hun kosten daarmee weer opschroeven. Dus ook mensen weer in dienst nemen of meer uren laten werken. Maar het gemiddelde beeld is in ieder geval niet een beeld van enorme faillissementscijfers die er aankomen. Dus ik denk dat Nederland doet het niet heel slecht.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Je kunt ook naar de actuele faillissementcijfers kijken. Dus kijk naar de cijfers van CBS over het afgelopen jaar. Dan zie je dat het aantal faillissementen lager is dan in 2019. Dus het totaal aantal faillissementen over 2020 is lager dan in 2019.
Ja, waar vrij veel economen hun verbazing over hebben uitgesproken.
Ik ook. Dus ik verwacht eigenlijk dat het aantal faillissementen wel toe zal nemen. Hè. Dus de bedrijven waar we het net over hebben. Er zitten een aantal bedrijven in zwaar weer. Een aantal bedrijven die normaal gesproken failliet zouden zijn gegaan, worden nu geholpen door het kabinetsbeleid. Dus die bedrijven die misschien ten onrechte overeind worden gehouden. Nou, dat komt nog, het aantal faillissementen. En ik denk ook als die corona-lockdown nog langer duurt, dat we onvermijdelijk tegen meer faillissementen
aankijken. Klaas Knot, want jij haalt hier nu die tabel aan van de Nederlandse Bank. Klaas Knot heeft afgelopen weekend een interview gegeven aan het AD, waarin hij zegt, blijf ook steunen, ook zeker nog een hele tijd. Bouw dat voorlopig nog niet af. En heeft dat er dan ook mee te maken dat nu je zoveel al hebt gesteund, dat je denkt, ja, maar we gaan toch niet net voor de finish nog van allerlei bedrijven laten omvallen?
Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. We moeten nu niet op het moment dat het nu goed lijkt te gaan qua vaccinaties, dat we nu stoppen met de steun. Dus die bedrijven, dus het onderwerp waar we het net over hebben, of waar we het nu over hebben, die hebben het lastig. Nou ja, dan moet je ze helpen totdat iedereen gevaccineerd is, of een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, voordat je daarmee stopt.
Sta jij er net zo in, Sandra?
Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Ik denk dat, het punt is dat dit is een hele ongewone crisis. In de zin dat het is niet zo dat er een crisis ontstaat en direct daarna het aanpassingsproces begint. Nee, we zitten in deze tussenfase, zeg maar. Sommige bedrijven in sommige sectoren die kunnen gewoon geen verdienmodel hebben, omdat ze dicht zijn. Dus die er doorheen trekken, zeg maar, met steun, totdat het vaccin wordt uitgerold, de restricties worden afgebouwd en het verdienmodel zich weer kan bewijzen, zeg maar, echt gewoon de kans krijgt om zich te bewijzen, dat lijkt mij heel logisch. Maar ik denk, net als Steven, dat gaat het spannende moment worden. Want dan is natuurlijk de vraag, als die maatregelen langzaam worden afgebouwd, en dat zal niet van een op de andere dag gebeuren, ja, en in lijn daarmee zullen de steunmaatregelen ook worden afgebouwd. En dan komt natuurlijk, als die steun die ontdooit, zeg maar, het Nederlandse bedrijfsleven. En dan is de vraag, wat is de levensvatbaarheid van de bedrijven die daaronder tevoorschijn komen? Dat is de grote vraag.
Is er al iets zinnigs over te zeggen? Onder andere door Steven Bachman.
Ik ben het met Sander eens, dus dat is de grote vraag. En wat ook de grote vraag is, ontstaan er gedragsveranderingen? Dus we hebben nu het afgelopen jaar eigenlijk geleerd dat we eigenlijk een viespeuk zijn. Dus dat we elkaar op afstand moeten houden. Leidt dat ook tot gedragsveranderingen? Dus betekent dat ook dat we, zeg maar, iets terughoudender zijn qua toerisme? Dat we niet meer graag een vliegtuig ingaan? De horecasector, gaan we nog naar het Bruine Café? Dus afgezien van het herstel, bedrijven die niet failliet zijn, die kunnen snel herstellen, komen er waarschijnlijk ook gedragsveranderingen aan. En dat leidt tot structurele aanpassingen.
Is dat nou zo? Ik las afgelopen weekend de nieuwsbrief van Martin Visser, ook panellid van het economenpanel, en die zei, de opdracht aan bedrijven om zich aan te passen aan het nieuwe normaal, die kunnen ze vergeten, want we gaan terug naar het oude normaal. Jij bent daar dus niet zo zeker van?
Nou, ik ben er niet zeker van. Ik hoop het wel. Dus zeg maar, de periode voor corona vond ik nog niet zo slecht. Maar kijk, straks gaan we ongeveer, hebben we een jaar meegemaakt dat we bij de supermarkt elkaar ontwijken. En ik denk toch dat het.
Maar jouw supermarkt is wel heel bijzonder.
Nee. Maar goed, dat is dus de vraag. Dus een aantal bedrijven zijn overeind gehouden door middel van het kabinetsbeleid. Hartstikke goed. Die kunnen snel herstellen. En de vraag is, leidt deze coronacrisis, die nou zeker een jaar gaat duren bij elkaar, leidt dat tot aanpassingen van de economie, de structuur aanpassingen?
Ja, wat denk jij, Sandra? Gaat er echt een blijvende verandering plaatsvinden of niet?
Nou, we zien een aantal veranderingen in onze consumptietransactiedata gewoon inderdaad plaatsvinden, die absoluut niet meer teruggaan. Dus bijvoorbeeld de consument die massaal online is gegaan, die is ook toen de economie weer openging in de zomer, is die niet helemaal teruggegaan. Dus daar zie je al iets van een structurele gedragsverschuiving. Dat is natuurlijk niet helemaal zeker, want misschien dat die consument voor een deel toch ook online bleef, omdat hij ook in de zomer nog bang was voor besmetting. Maar ja, zo zien we toch op een aantal terreinen zien we toch een aantal structuurverschuivingen die dat zijn geen radicaal nieuwe richtingen. Dat zijn eerder versnellingen van wat al gaande was. Bijvoorbeeld ook op het gebied van grote bedrijven die dominanter worden, hebben meer buffers. Kunnen zich beter door deze crisis heen werken dan het MKB. Dat gewoon lagere buffers heeft en ook nu veel meer van steun afhankelijk is. En bijvoorbeeld ook zien we dat werknemers in kwetsbare posities waren al kwetsbaar in Nederland. We hebben een hele gepolariseerde arbeidsmarkt. En nu ook zie je weer dat 90% van die flexibele contracten, die mensen die werken in de zwaarst getroffen sectoren. Ja, dat zijn ontwikkelingen die versterken al bestaande kwetsbaarheden in onze economie. En die moeten, denk ik, echt dringend worden aangepakt.
Ik zou er al iets bij willen aanvullen. Dus de omvang van die flexibele contracten is een punt. De kwetsbaarheden op de arbeidsmarkt is een punt. En ik denk ook dat wat we nu geleerd hebben over de afgelopen 8-9 maanden is dat we heel makkelijk thuis kunnen werken. Dus de economie als de Nederlandse, een diensteconomie, betekent dat we heel veel werk makkelijk online kunnen doen. Het gevaar daarbij is, en dan sluit ik aan bij Sandra, die de arbeidsmarkt nu naar voren haalt, is dat we daarmee ook ons eigen graf graven. Dus stel, als werknemer loop je nu ook het risico dat jouw werkgever ontdekt dat je best thuis kan werken. Nou, waarom zou die stoppen bij Almere? Stel dat jij een Amsterdams bedrijf bent, waarom zou je dan stoppen bij Almere? Dan kun je ook over de grens gaan kijken. Dus het gevolg zou kunnen zijn dat die arbeidsmarkt, waar we sowieso al, waar een aantal mensen het lastig hebben, dat die arbeidsmarkt ineens mondiaal gaat worden. Dus denk aan financiële diensten, de werkgever van Sandra. Ik kan me voorstellen dat die denkt van, nou ja, een Indiër die kan bepaalde dingen veel goedkoper doen dan iemand die in Nederland zit.
Nou, Sandra. Ik weet niet of 2021 wel zo'n goed jaar wordt voor jou.
Nee, dat weet ik ook nog helemaal niet. Nee, maar wij zijn eigenlijk tot dezelfde hypothese gekomen. Dat waar we eerst zagen dat automatisering en uitbesteding van de lagere en de middenbanen, zullen we zeggen, vaak naar andere landen verdwenen en mensen hun werk in het Westen, zullen we maar even zeggen, kwijtraakten. Er zijn natuurlijk hele beroemde studies over, onder andere de China Shock. Maar wat we nu zien gebeuren is met al dat thuiswerken, is natuurlijk gewoon de vraag, waarom zou die data scientist uit Nederland moeten komen? Waarom niet uit Roemenië of uit Polen of uit een andere opkomende markt waar mensen met hele goede technische en wiskundige vaardigheden wonen, die de Engelse taal goed machtig zijn en soms ook, wat handig is, in dezelfde tijdzone wonen.
Is er iets te zeggen voor een Nederlander toch in dienst houden?
Wat altijd lastig is, zeker in processen waarbij je veel moet afstemmen, is culturele verschillen. Tegelijkertijd kun je zeggen dat daar is ook wel veel onderzoek naar gedaan, naar de teams die de moeite nemen om die culturele verschillen te overbruggen en een divers team samen te stellen, dat die het gewoon uiteindelijk veel beter doen.
Ja, Steven, moet die Nederlander echt serieus vrezen, of is er een heel goed verhaal rondom een Nederlands dienstverband te bouwen?
Nou ja, er zijn twee kanten aan dit verhaal. Dus waar ik het net over had, is die arbeidsmarkt wordt mondiale, in ieder geval voor een aantal beroepen. Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden. Dus ik kan, dus als ik aan mezelf denk, ik werk op de universiteit, geef les. Dat kan ik ook online voor studenten in Amerika doen. Dus het biedt ook kansen. Dus die arbeidsmarkt wordt mondiaal. Nou ja, dat heeft een risico dat je moet concurreren met een hoop andere mensen. Maar het biedt jou ook de mogelijkheid om ergens anders een baan te vinden. Dus dat is een mogelijkheid. En wat Sandra zegt, die culturele verschillen die zijn er natuurlijk. Dus ik denk dat Nederlandse bedrijven gemiddeld genomen meer Nederlanders in dienst zullen houden. Maar dat die arbeidsmarkt groter wordt, dat is denk ik wel versneld door deze coronacrisis.
Zaken doen.
Het economenpanel is aan het woord. Sandra Flippe, hoofdeconoom bij ABN AMRO, en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik wil met jullie vooruitblikken op dit jaar. Maar de thema's van dit jaar zijn voor een deel ook de thema's van vorig jaar. Zeker als ik het ook aan jullie vraag. Want Steven, je denkt, ja, die Brexit, hebben we daar nou wel genoeg over gesproken eigenlijk? Ja, blijft dat toch met interesse volgen?
Ja, nee, zeker. Zeg maar, we hebben daar heel veel over gesproken de afgelopen 4 jaar eigenlijk, sinds het loopt. En ik blijf het een merkwaardig proces vinden. Dus we hebben, er bestaan nu honderden van dit soort regionale verdragen tussen landen, hè, waarbij ze de handelsbarrières verlagen. En wat er nu gebeurt, heel uniek, dat doelbewust die handelsbarrières vergroot worden. Nou, en dat is toch wel heel merkwaardig. Nou ja, dat zien we door de toename van de bureaucratie. Er is een schatting gemaakt dat het aantal formulieren met een factor 20 gaat toenemen bij de handel met het Verenigd Koninkrijk. Dus het is eigenlijk een heel merkwaardig proces. Nou, alle ramingen, die verschillen natuurlijk, dat zijn de schattingen. Maar alles heeft een min. Dus het is slecht voor Europa, het is slecht voor de wereld en het is slecht voor het Verenigd Koninkrijk. Dus het is een heel merkwaardig proces.
Maar de plus die door anderen werd geconstateerd is dat er voorlopig geen tarieven komen, dat er niet gewerkt gaat worden met quota, dat bepaalde standaarden gerespecteerd blijven. Dus valt de klap dan misschien toch wel. Ja, dat was wel zo, ja. Maar in het ergste geval was het allemaal niet meer zo.
Nee, maar dat, waar je op wijst, dat klopt. Maar dat was al zo. En daar is alleen maar bureaucratie en lastige handelsbarrières bijgekomen. Dus het netto-effect is negatief. Ik ben het wel met je eens als je daarop doelt. Het is ook weer niet rampzalig. Er zijn heel veel landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Denk aan Japan, denk aan de Verenigde Staten. Nou, daar handelen we ook prima mee. Dat gaat goed. Maar het is wel jammer. We gaan nu eigenlijk de verkeerde kant op.
Ja, is het jammer of zie je het toch ook wel eens een interessant experiment?
Nou, ik vind het dom vanuit economisch oogpunt. Ik vind het interessant om hier naar te kijken. Dus ik heb samen met collega's in Groningen hebben we ramingen gemaakt en schattingen. En het is natuurlijk heel aardig om te kijken of die uitkomen.
En wat zegt Steven Brakman op 4 januari? Wat is jouw raming?
Die was min 5% voor de handel tussen Verenigd Koninkrijk en Europa.
Ja. Sandra, heb jij al genoeg van dit dossier? Of zeg je, nou, 2021 is goed begonnen. Ik wil nog even wat zeggen over Brexit.
Ja, nou ja, ik denk dat volgens mij is voor 2021 belangrijk te constateren dat inderdaad de no-deal is voorkomen. En de schade die dat scheelt is veel kleiner dan mensen vaak denken. Dus inderdaad, die non-tarifaire belemmeringen die spelen eigenlijk een veel grotere rol dan die tarieven. Maar wat volgens mij, en dat is veel moeilijker te kwantificeren, wat volgens mij veel belangrijker is, is dat er een aantal grote andere uitdagingen liggen op het bochtje van Europa. Denk aan de relatie met China en de Verenigde Staten en de nieuwe wereld waarin we zometeen terechtkomen met Biden. En dan is ja, we zijn toch allemaal mensen. Ook de Europese Commissie bestaat uit mensen. En die Brexit heeft zoveel tijd en energie gekost dat we daar nu in zekere zin van verlost zijn. En we kunnen ons concentreren op waar Europa naartoe moet. En dat lijkt me grote winst. Ja,
Europa heeft zich geconcentreerd, kennelijk ook al de afgelopen 7 jaar, maar voor een belangrijk deel achter de schermen, op een deal met China, een investeringsdeal. Ik denk ook dat je daarop doelt. Want daar is nu witte rook. Misschien wel ook om Amerika een hak te zetten, zo wordt dat althans uitgelegd. Want Europa en China lijken het nu eens te zijn, waardoor Amerika dan weer min of meer alleen komt te staan. Is dat ook wat je bedoelt met de nieuwe wereld?
Ja, ik zou niet willen zeggen hak zetten, hoor. Ik denk dat dat is voer voor geopolitieke strategen. Ik denk dat ik denk dat de deal die er gesloten is, dat die op zichzelf een goede deal is. Ik denk dat de nieuwe wereld waarin we terechtkomen, is er een waarin Amerika weer terugkeert naar het wereldtoneel en naar de overeenkomsten en de gezamenlijkheid daarin. Ik heb toevallig vanochtend gekeken, de betting markets die schatten nu de kans dat morgen de Senaat blauw kleurt op 50%. Dat is echt een groot verschil. Want voor de kerst, toen ik de laatste keer keek, ben heel erg op vakantie geweest, was het nog maar 30%.
Oké, dus er is wel iets gebeurd.
Ja, dat is wel echt heel spannend. Want als die Senaat blauw kleurt, dan betekent dat mogelijk niet alleen voor Amerika grote stimulering, maar ook de mogelijkheden voor allerlei afspraken op wereldtoneel, dat die effectiever kunnen worden uitgerold en uitgevoerd door Biden als hij eenmaal aan het werk kan.
Ja, Steven, ik zie toch wat mitsen en maren, denk ik, van jouw gezicht af te kunnen scheppen.
Nou, als die twee senatoren naar de Democraten gaan, is dat voor Biden goed nieuws. Ik ben wat minder optimistisch over de gevolgen daarvan. Dus ik denk wel dat Amerika een normalere gesprekspartner wordt dan het afgelopen 4 jaar is geweest. Maar Biden is ook niet heel erg fanatiek met het terugdraaien van die invoertarieven. Dus Trump die heeft een handelsoorlog gevoerd de afgelopen 4 jaar. De tarieven zijn daardoor flink gestegen over de hele wereld. Ook als wraakneming heeft Europa ook de tarieven verhoogd. Nou, als je Biden beluistert, is het niet zo dat hij nou in 1 keer al die tarieven wil terugdraaien. Hij heeft ook beloftes gedaan aan zijn achterban. Nou, die achterban zit ook in de Midwest. En hij zal daar toch aan denken dat hij niet meteen die concurrentie wil verhogen door de tarieven verlagen. Dus ik denk wat dat betreft dat het ietsje minder positief is. Dus Amerika wordt een normalere gesprekspartner. Dus in die zin is het weer business as usual. Ik geloof niet dat de tarieven die de afgelopen 4 jaar fors zijn toegenomen, dat die teruggedraaid zijn.
Ja, dus Biden gaat niet zomaar overal tekenen bij het kruisje, Sandra?
Ja, en op dat terrein, ik bedoel, daar weet Steven natuurlijk ook gewoon veel meer van. Waar ik vooral aan denk, is aan de klimaatagenda van Biden. Want zijn klimaatplannen, die zijn erg interessant. En met een blauwe senaat, kijk, oké, daar heb je ook nog steeds, dan heb je 50-50. En dan kan volgens mij Kamala Harris kan zeg maar de doorslaggevende stem vormen. Dat is ook geen overweldigende meerderheid natuurlijk. Maar de kansen dat het de goede kant op gaat, die nemen dan aanzienlijk toe. En voor het klimaat is dat wel kan dat echt een gamechanger zijn. Omdat de belofte die Biden heeft neergelegd in de verkiezingen, die gaan zowel over een enorme investeringsagenda, waarmee alleen al Amerika 0,1% van de opwarming van de aarde afschaaft tot 2050. Dat is al enorme winst. Maar wat daarbij komt, is dat met Amerika aan boord de wereld voor 58% van de wereldeconomie eigenlijk zich committeert aan die klimaatneutraliteit in 2050, ja. China in 2060. Maar goed, dat is echt een gamechanger. En wat daarbij komt, is dat zowel Amerika als Europa zich ook hebben gecommitteerd, en de uitvoering moet dat bewijzen, maar zich in ieder geval hebben gecommitteerd aan die carbon tax. En dat betekent dat ook andere landen die die agenda niet onderschrijven, dat als zij handel willen drijven met het Europese en het Amerikaanse vasteland, dat zij ofwel die uitstootbelasting erbij krijgen, waardoor ze minder concurrerend zijn, of dat zij zelf ook hun uitstoot gaan verlagen, waardoor ze weer tegen lagere tarieven de markt op kunnen. Ja. En ik ben heel benieuwd wat Steven daarvan vindt. Maar ik ben daar dus wel echt heel positief over.
Nee, ik denk op het terrein wat je nu noemt, hè, op het terrein van milieubeleid, daar gaan we zonder meer op vooruit. Dus ook op het gebied van de omgangsvormen met de NATO, hè, dat soort verdragen, dat zal op een normale manier besproken worden. Alleen, waar ik net op wees, is dat Biden toch ook wel protectionistisch is. Dus daar zet ik dan een kanttekening bij. Maar ik ben het helemaal met je eens. We gaan nu een betere periode tegemoet. Dat Amerika weer een gewone, normale gesprekspartner.
Ja, en hoe zie jij de verhoudingen, nog even kort op wat we net bespraken, tussen die 3 grote handelsblokken, EU, China en Amerika? Want die deal, wat ik net zei, die wordt wel toch voor een deel toegeschreven aan timing. Hè? Dat het toch wel heel erg in het voordeel van China is, dat die nu kunnen zeggen, EU, China, wij zijn het eens geworden, dat er ook iets zegt over hoe die twee zich tot Amerika verhouden.
Dat denk ik ook. China die heeft de onderhandelingen versneld de afgelopen periode ten aanzien van dat investeringsverdrag. En ik denk dat daar ook een hele belangrijke politieke achtergrond is. Wat China vervelend vindt. Kijk, China die is altijd bekritiseerd op het terrein van joint ventures. Dus als je zaken wil doen met Chinese bedrijven, dan lekt er kennis weg. Dus je bent verplicht om je aan allerlei regels te houden waar je eigenlijk geen zin hebt. Chinese bedrijven die krijgen staatssteun, is ook vervelend. Waar de Chinezen natuurlijk bang voor zijn, is dat Europa samen met de Verenigde Staten en eventueel samen met Japan als blok gaan optreden tegen China om aan dit soort dingen iets te gaan doen. Nou, nu heeft China een verdrag gesloten met Europa. Dus op dit terrein is Europa nu een tijd lang tevreden. En Amerika staat er nu in zekere zin alleen voor.
Nou, Europa had trouwens ook allerlei ijzers in het vuur daar waar het gaat over rechten voor werknemers, het tegengaan van dwangarbeid, Oeigoeren. Daar zie je toch vrij weinig van terug?
Daar zie je weinig van terug, ja, dat klopt.
Dus wat heeft Europa dan binnengehaald?
Makkelijke toegang tot de Chinese markt.
En kun je daarmee zeggen dat het een goede deal is of niet? Of is het toch vooral dan, als je in het grotere geheel naar dingen kijkt, een deal die in het voordeel is van China? Al zeg, was het maar omdat het wat zegt over de hegemonie.
Het is een goede deal in de zin dat er vooruitgang is geboekt. Het is niet een echte hele goede deal, maar er is vooruitgang geboekt. Dus we hebben nu makkelijke toegang. Bedrijven die in China willen investeren, dat ze wat op een eerlijke manier kunnen concurreren. En omgekeerd, zaken als arbeidsvoorwaarden, milieuomstandigheden, die zijn in ieder geval op de agenda gezet.
Jullie hebben de agenda voor 2021 gezet. We beginnen dus ook morgen met een belangrijke dag in Georgia. Sandra Flippen gaat het zeker volgen, want welke kleur krijgt de Senaat? Zij is hoofdeconoom bij ABN AMRO en voorlopig nog niet vervangen door een Indiër. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor je komst. Zometeen is het in BNR Zaken doen tijd voor een briljante mislukking met Paul Iske. Als dat maar goed gaat.
Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.